Hoofdstuk 2 begint met een hele belangrijke vermaning. Een oermandaat, zou je op zijn Duits zeggen. Veel mensen bidden wel, maar ze bidden voor zichzelf. En Jacobus zegt zelfs, ze bidden om het in hun begeerte door te brengen. Maar we moeten bidden naar Gods wil. En hier hebben we één voorbeeld daarvan. Eigenlijk vier. Want we moeten niet alleen noodgebeden doen, zoals er in het Griek staat, die voor behoeften. Maar ook wensgebeden, tussen beide komsten en dankzeggingen. Alle vier moeten we doen. En dan heb je mensen die denken dat de paus de antichrist is, zoals de zevende dag adventisten. Maar ook andere mensen, protestanten, die niet voor de paus willen bidden, maar die hoort ook bij de hooggeplaatste. Er staat namelijk voor alle mensen, dus ook voor je buurman, voor koningen en allen in hoge plaatsen. Een paus is ook in een hoge plaats. We mogen dan het niet met hem eens zijn, omdat de Heer Jezus de Heilige Geest heeft gestuurd, die de eigenlijke plaatsvervanging van Christus is op aarde. Niet de paus, maar hij heeft nou eenmaal die plaats. Laten we daarom niet alleen voor onze president, onze koningin, welk land we ook in zijn, bidden. Maar ook voor dominees, voor aartsbisschoppen. En laten we niet alleen voor ze bidden, voor hun noden en de dingen waar ze mee bezig zijn, maar zelfs wensgebeden. En tussen beide komsten, wanneer ze fouten maken. Of wanneer ze in moeilijkheden zijn en moeilijke beslissingen te hebben te nemen. En dankzeggingen, laten we dankzeggingen niet vergeten. En dit vergt ook dat je tot op zekere hoogte kennis van zaken hebt. Anders kan je niet voor noden bidden en wensgebeden uitspreken en tussen beiden komen. En heb je ook niks om dank voor te zeggen. En als we alle vier doen, geloof het of geloof het niet, maar dat zou je ervaren. Dan krijg je een rustig en stil leven. Zelfs als de omstandigheden moeilijk zijn, kan je toch een rustig en stil leven hebben in je ziel. En niet alleen een rustig en stil leven, maar een leven in alle godsvrucht en waardigheid staat er zelfs. We mogen waardige mensen worden. Dat is de bedoeling. En dan staat er in vers 3 en 4 dat God wil dat alle mensen behouden worden. En dit wil is niet een absolute wil. Er zijn van die mensen zware broeders die denken dat als God het wil, dat alle mensen behouden zouden worden, dan zou het ook gebeuren. Maar dit is meer een wil in de zin van wensen. God heeft de mens de verantwoordelijkheid gegeven. Ik weet dat er ook een uitverkiezing vanaf alle eeuwigheid is en dat je niet, zou je kunnen zeggen, de genade kan weerstaan als die aan het werk is in je hart, dat is ook allemaal waar. Maar hier is niet, dit is niet een absolute wil. Hij heeft ons de verantwoordelijkheid gegeven in dit gedeelte. En hij wil dat we behouden worden. Alle mensen staat er. Dat is de aangename, aanvaardbare wil tegenover onze redder. En hier wordt niet de Heer Jezus in de eerste plaats bedoeld, maar God de Vader als redder die zijn unieke zoon gegeven heeft. En er staat dat ze tot de kennis der waarheid komen. Het evangelie, de hele raad Gods op een gegeven moment, die daaruit voortkomt, is ook een vorm van kennis. En dan gaat die verder in vers 5, dat er één God is. In het Oude Testament staat, hoor Israël, God is één. Christenen geloven in de drie-enigheid. Maar dan moet je vergelijken met een ruimte die hoogte, breedte en lengte heeft, het is één ruimte. Het heeft drie dimensies, zo zijn er drie personen in de Godheid. 1 × 1 × 1 is 1. Drie personen die één God zijn. Eén Godheid zijn. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En er is één middelaar tussen God en de mens en dat is de mens Jezus Christus. Die zichzelf heeft gegeven als een losprijs voor allen. En iedereen heeft een kans. Er is niemand die geen kans heeft. En Paulus zegt, ik ben gezet als een heraut, zou je kunnen zeggen, en een afgezant. Een hele hoge positie is dat. die hij kreeg van de Heere. En ik spreek de waarheid, zegt hij, ik lieg niet. Ik ben een leraar van de heidenen, wat het geloof betreft en wat de waarheid betreft. En dan gaat hij in vers 8 verder, dat hij wil dat de mannen bidden met opgeheven heilige handen. Nou, dit is cultuurgebonden. De Joden die hieven hun handen op als ze tot God baden. Dat hoeven wij niet per se te doen. Wij kunnen onze handen netjes vouwen. Maar als je het wilt doen, dat moet je zelf weten. Dat is misschien wel goed als je dat doet. Maar maak er geen show van. En dan zegt hij dat we moeten bidden zonder toren en overleggingen. Als we tot God bidden, moeten we onze woede laten varen. En moeten we niet allerlei redeneringen over mensen of over onszelf eraan bevestigen. We moeten met een rein hart tot God naderen. Met heilige handen staat er zelfs. En dan zegt hij dat de vrouwen ingetogen zich moeten kleden. En dat is ook aangenaam voor een man. Een hoop westerse vrouwen die negeren dit gebod. En ze doen zichzelf oneer aan. Ze zijn niet aangenaam voor een man. Hun haren zijn afgeschoren of veel te kort. Korter dan die van een man. Ze kleden zich als mannen. En dat is niet aangenaam voor een man. De wereld weet het beter dan de meeste vrouwen in de kerk. En de mannen slikken het omdat ze mietjes zijn. Maar ondertussen wordt de liefde bekoeld. Een vrouw wordt aantrekkelijk voor een man te zijn. En de echte aantrekkelijkheid is als ze sober is. En niet zich kleedt met allerlei dure kleding en ingewikkelde vlechten. Dat is niet verboden. Maar wat daar past, is een zachtmoedige en stille geest. Dat is de innerlijke mens van die een uitstraling heeft naar buiten. En hoe je jezelf ook optuigt aan de buitenkant, dat is niet de echte schoonheid van een vrouw. De innerlijke mens. Dat geldt voor mannen natuurlijk ook. En daar hoorden ook goede werken bij. En dan komt er iets wat de mens in de moderne tijd verwerpt. Dat een vrouw in rust moet leren. In alle onderdanigheid. Nou, welke vrouw wil nou nog onderdanig zijn? Dat wil niet zeggen dat een vrouw geen leidinggevende positie kan hebben. Lydia was een purperverkoopster. De koningin van Sheba die Salomo bezocht, die had de hoogste plek in haar land die je maar kon hebben. Maar wat de gemeente betreft mag ze niet onderwijzen zelfs. En geen autoriteit uitoefenen over de man. En dit is het eerste waar mensen aan gaan morrelen als het niet goed zit in de kerk. Of in een geloofsgemeente. En dan gaat de vrouwen komen in opstand. En die gaan klagen. En mannen die staan er toe. En die gaan er op een gegeven moment zelfs aan meedoen met modern feminisme. En nogmaals, dat wil niet zeggen dat een vrouw helemaal tweederangs is. De man en de vrouw zijn gelijk, maar ze zijn verschillend. En nogmaals, dit is een van de eerste dingen waaraan gemorreld wordt. En dan gaat men morrelen aan de genealogieën. En men zegt dat net als in Matthäus 1 niet van vader op zoon gaat, maar van vader op zoveelste kleinkind. En dat gaat dan ook zogenaamd gebeuren in de oude genealogieën van het Oude Testament. Die gaat men rekken. Terwijl in Genesis duidelijk van Adam en zijn kinderen wordt gezegd hoe lang ze geleefd hebben. En dat is in Matthäus 1 niet. En dan gaat men morrelen met de dagen van Genesis 1. En zegt men, het zijn geen dagen van 24 uur geweest. Terwijl het duidelijk staat, tot avond, tot morgen één dag. En waarom zouden die dagen langer geweest zijn dan de dagen die we nu hebben? Terwijl het duidelijk er staat, daar gaat men aan morrelen. Men gaat zeggen, 1000 jaar is bij God als één dag. Adam en Eva werden op de 6e dag geschapen. Hebben die dan 1000 jaar geleefd? Terwijl het er duidelijk staat dat Adam nog geen 1000 jaar werd na de zondeval. En zo gaat men steeds meer morrelen. Op een gegeven moment gaat men zeggen dat Christus had kunnen zondigen, maar dat hij het niet wou. Terwijl er staat, hij deed geen zonde, in hem was geen zonde en hij kende de zonde niet. En zo wordt steeds meer de Bijbel verkracht gewoon. En de waarheid wordt onteerd. In Psalm 1 staat, zalig is de mens die niet in de weg der goddelozen staat. En het eindigt met, die niet in het gestoelte van de spotters zit. Er zijn drie stadia in Psalm 1 van afglijden. En op een gegeven moment, als een maatschappij de waarheid ontkent, dan eindigt het in spotten van de engelen, in spotten van Satan, in spotten met God. En allerlei toestanden krijgen dan. En dan komt het oordeel. Want God kan dat niet eren, zo'n maatschappij. En vrouwen kunnen ook profetessen zijn, grote profetessen zelfs. Ik denk aan Corrie ten Boom, maar er zijn ook anderen. Ik geloof dat het Filip was in Handelingen die vier dochters had, notabene, die allemaal profetessen waren. Maar dat was op een, zonder meer, op een godvruchtige, godzalige en ingetogen manier. Niet bazig, want ze mag geen autoriteit uitoefenen in de kerk. Dat wil niet zeggen dat de vrouw geen zaak kan runnen, dat ze geen carrière kan maken. Lydia had, nogmaals, had haar eigen zaak, een luxe zaak zelfs, met purper, hele dure dingen, dus die had er verstand van. Maar in de kerk mag het niet. En dan, waarom, zegt hij? Omdat Adam werd het eerst gemaakt en Eva daarna. En Adam werd niet bedrogen, maar Eva werd bedrogen en viel in overtreding. En dan komt er wat sommige mensen moeilijk vers vindt, en dat is door ketters misbruikt. Maar ze zal gered worden door het baren van kinderen, maar zo moet je dat niet vertalen. Ze zal door het baren van kinderen heen gered worden. Mormonen hebben er zoveel gemaakt dat een vrouw kan alleen maar gered worden als ze kinderen baart. Maar dat is niet wat hier staat. Er staat dat ze levend door de geboortewee heen komt. Dat is de bedoeling. En die belofte heeft een vrouw als ze godzalig leeft. Maar God kan natuurlijk wel uitzonderingen maken. En dan staat erbij, als ze blijven in het geloof, in liefde, in heiliging, met soberheid. Dus dat is de voorwaarde. En dat was dan hoofdstuk 2.